En zullen we daarna luisteren naar het Pinksterevangelie zoals ons dat opgetekend is in het boek der Handelingen, hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 13.
En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, werden ze allen eendrachtiglijk bijeen. En er geschiedde haastiglijk uit den hemel een geluid, gelijk als van een geweldig gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En zij werden allen vervuld met een heilige geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de geest hen gaf uitspreken. En er waren Joden te Jeruzalem wenende, en er waren Joden te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van alle volken dergenen die onder den hemel zijn. En als deze stem geschied was, kwam de menigte samen en werd beroerd, want een iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij ontzetten zich allen en verwonderden zich, zeggende tot elkander: ziet, zijn niet alle deze die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij hen uniegelijk in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn, Parters en Meders en Elamieten, en die inwoners zijn van Mesopotamië en Judea en Cappadocië, Pontus en Azië en Frigië en Pamphylië, Egypte en de delen van Libië, het welk bij Cyrene ligt, en uitlandse Romeinen, beide Joden en Jodengenoten, Cretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze talen de grote werken God spreken. En zij ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen den ander: wat wil toch dit zijn? En anderen spottende zeiden: zij zijn vol zoete wijn.
En het tekstwoord voor de prediking in deze morgendienst vindt u in Handelingen 2, vers 1 tot en met 4. Het is niet de bedoeling om aan alle aspecten van deze versen aandacht te geven, maar een hoofdlijn te volgen die door deze versen loopt. Handelingen 2, vers 1 tot en met 4. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren ze alle eendrachtiglijk bijeen. En er geschiedde hastelijk uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldige gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar ze zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En wij willen deze verse bekijken deze keer vanuit de gezichtshoek van de eenheid van de kerk, de gemeente van Christus, met het oog op de komst van de Heilige Geest. Zo, het thema is de komst van de Heilige Geest en de eenheid van de kerk. De komst van de Heilige Geest en de eenheid van de kerk. Die eenheid is een eenheid in gebrek, een eenheid in verwachting, een eenheid in vervulling en een eenheid in getuigen. De komst van de Heilige Geest en de eenheid van de kerk, dat is een eenheid in gebrek. Dat is een eenheid in verwachting, dat is een eenheid in vervulling, en dan mondt dat uit in een eenheid in getuigen. Geliefde gemeente, broeders en zusters, jongens en meisjes en allen die hier aanwezig zijn vanmorgen in deze dienst des woords. Allereerst valt ons dus op in de tekst die we willen overdenken op deze Pinksterdag, dat daar een eenheid zich openbaart bij die mensen die daar bijeen zijn in Jeruzalem. Een eenheid in gebrek, een eenheid in armoede zou je kunnen zeggen. Ja, een van de meest opvallende kenmerken van de kerk van Handelingen 2, ten tijde van de uitstorting van de Heilige Geest, is toch wel duidelijk de eenheid, de harmonie, de geestelijke samengebondenheid en de geestelijke eensgezindheid. En we zien hoe die eenheid eigenlijk in de gemeenschap der heiligen, van allen die de Heere in oprechtheid vrezen, door heel het Nieuwe Testament wordt benadrukt. En als we onszelf dan realiseren, dan moeten we beschaamd staan wanneer we erop letten hoe het vandaag zo heel anders is vaak in zoveel kerken en in zoveel gemeentes. is er nauwelijks een andere plaats in de wereld te bedenken waar meer oneenigheid is en meer strijd is en nijd en verwarring dan in de kerk. En toch, dat is nou juist de boodschap van Pinksteren. De boodschap van Pinksteren wil ons leren hoe de echte, de ware eenheid in de kerk mag beleefd en beoefend worden. Het geheim van die harmonie, het geheim van die eensgezindheid, het geheim van die eenheid en van die geweldige gemeenschap der heiligen is te vinden in de Heilige Geest, die de Geest is van de Vader en tegelijkertijd ook de Geest van de Zoon, van de grote Heer Jezus Christus, de zaligmaker, de koning van de kerk. Het is in feite de Heilige Geest, de persoon van de Heilige Geest, die die mensen in Handelingen 2 bij elkaar brengt en bij elkaar houdt en bij elkaar bindt. Uiteindelijk is het de Heilige Geest, laten we dat vasthouden, die een volk creëert hier op aarde. De Heer heeft een volk op aarde, een heilige natie, een geestelijk huisgezin, waar God de Heer Vader is en waar de Heer Jezus Christus de oudste broeder is. Zij behoren bij elkaar, zij behoren bij hetzelfde rijk, ze hebben dezelfde koning, ze hebben dezelfde taal en ze hebben hetzelfde paspoort. Ze hebben dezelfde grondwet. Ze zijn te herkennen. Ze zijn samengebracht door de Geest en door zijn werk. Ze zijn te herkennen. Hoe? Wel, er verschillende dingen. Het antwoord op deze vraag vinden we ook in onze tekst voor vanmorgen. Handelingen 2 vers 1. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, staat er, waren ze allen eendrachtiglijk bijeen. Daar is een eenheid, een gemeenschap, een eensgezindheid. Wat betekent dat? Dat ze allen eendrachtiglijk bijeen waren. Wie waren dat precies? Want het was heel druk in Jeruzalem. Zo blijkt uit het tekstverband. Het was de dankdag eigenlijk van het Oude Testament die daar nog weer gevierd werd. Wie zijn dat eigenlijk, die mensen die daar zo eendrachtiglijk bijeen zijn? Zijn dat bijvoorbeeld de Joden van een bepaalde synagoge in Jeruzalem Noord? Of Jeruzalem Zuidwest? Hoe zit dat? Want er zijn natuurlijk heel veel synagoges daar en er is ook een tempel. Wie zijn dat nou eigenlijk, die mensen die daar zo eendrachtig bijeen zijn? Want er zijn heel veel godsdienstige mensen in Jeruzalem in Handelingen 2. Het ziet zwart van het val op de pleinen en de straten van de stad van de grote koning. Wat is er aan de hand? Wat is er een blijdschap? Wat is er een vreugde? Zie, wij gaan op naar Jeruzalem met de offers onder de arm om de eerstelingen van de oogst de Heere te wijden. Want God de Heere heeft zoveel doen groeien. Daar is dankdag in Jeruzalem. Aan de buitenkant zou je zeggen, er is een geweldige eensgezindheid onder die massa van duizenden mensen. We zijn opgekomen om Israëls God te loven en te prijzen. En toch, ja, dat is merkwaardig. En toch staat hier, ze waren alle eendrachtelijk bijeen. Dat is niet, nee, dat is niet die massa. Dat is niet die massa die zich verdringt in de straten van Jeruzalem met de offers in de hand om de Heer te gaan danken in de tempel. Nee, het is eigenlijk eventjes wat anders. We weten het natuurlijk wel, hier zijn de discipelen van Christus die ten hemel gevaren is. Hier zijn de discipelen van Christus en hun vrienden. Zij zijn daar bij elkaar. Al diegenen die de persoon en werk van Christus hadden gezien. Die daar kijk op hadden gekregen. Die hadden gezien hoe rijk het was. Dat hij er was. En dat ze aan hem verbonden mochten worden. Zij zijn bij elkaar. De mensen die enige notie hebben gezien van het middelaarschap van hun heiland. Die hebben gezien dat het eigenlijk alleen maar dankdag kan zijn in ons leven. Als we een borg hebben, als we zaligmaker hebben. Mensen die gezien hebben dat eigenlijk dankdag vieren alleen maar kan. Als je ziet dat al Gods goede gaven van tijd en eeuwigheid voortvloeien uit de verborgen handen van de koning van de kerk. Die nu ter rechterhand des Vaders zit in de hemel. Ter gelegenheid van zijn hemelvaart en na zijn hemelvaart. Die mensen zijn bij elkaar Die hebben geleerd dat wat ze zijn en wat ze hebben, dat zijn ze krachtens de gratie van Christus. En als zij dan ook dank gaan brengen aan de Vader, dan ruiken die offers der dankbaarheid naar Christus. En dat kan de Vader behagen. Dat wil de Vader graag horen. Wanneer we met de eerstelingen van de oogst naar de tempel gaan, dan wil de Vader graag zien dat er verbroken harten zijn van mensen die zijn zoon eren en die het erkennen dat al Gods goede gaven op deze aarde voortvloeien uit het volbrachte werk van de zoon. Ziet u het wel? Die zijn bij elkaar. En daar gaat het over. Het gaat niet over al die duizenden die de psalmen willen gaan zingen in de tempel. Het gaat over dat kleine kuddeke. Dat het geleerd heeft dat ze niet dankbaar kunnen zijn. En dat ze alleen maar dankbaarheid kunnen betonen die de Vader behaagt. Wanneer ze Christus kennen. Wanneer ze bij Christus zijn geweest. En die hebben gezien dat ze van hem afhankelijk zijn. Ja, hier in Jeruzalem zijn mensen bijeen die arm zijn in zichzelf. En die geleerd hebben gemeente op weg naar de eeuwigheid een middelaar nodig te hebben. Omdat ze anders nooit God kunnen danken dan alleen maar door die middelaar. Hier in Jeruzalem is gebracht door dat kleine kuddeke. Gods offers zijn een gans verslagen geest. Heere, wat is de wonder dat u een middelaar hebt gezonden voor ons. En dat we nu deze dankdag mogen beleven, ook in dat licht. Onverdiend. Hun gedachten concentreren zich op de persoon van de middelaar. De persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. Ja, oppervlakkig gezegd, gezien, dan zou je zeggen, och mensen, wat een eenheid daar en wat een eensgezindheid. Je kunt het gewoon van de gezichten afscheppen in Jeruzalem. Maar wel oppassen hoor, want er is geen diepte in die vreugde. Die mensen, die massa, ze hebben geen idee van de noodzaak van de Heilige Geest, om door die Heilige Geest van de Vader en van Christus bediend te worden. Ze zijn daarom een vreemdeling voor hun eigen hart. In andere woorden, die onwaarschijnlijke eenheid is niet blijvend. Want die eenheid van die jubelende massa in Jeruzalem is niet gestoeld op de belijdenis dat we zonder de geest van Christus de Vader niet kunnen eren en niet kunnen dankbrengen. Maar laten we eens letten op die mensen in onze tekstgemeente. Ze vormen een klein hoopje, een klein kuddeke te midden van de enthousiaste scharen die zich samen drommen in de nauwe stegen van de stad van de grote koning. Door de grote massa worden ze nauwelijks opgemerkt. Ze worden over het hoofd gezien. Ze zijn één van zin en ze zijn eendrachtiglijk bijeen. Waar precies? We weten het niet. Het staat er niet bij, dus daar moeten we ook maar niet over speculeren. Het zou waarschijnlijk wel in het huis geweest zijn van een van de discipelen die wat meer kapitaalkrachtig was. Hoe dan ook, ze zijn op dankdag bij elkaar. En die eenheid van die mensen die zo bij elkaar zijn, komt niet zozeer uit in wat ze doen, en in wat ze volbrengen, of in wat ze hebben. Maar luister goed hoor, de eenheid van die mensen komt allereerst uit in wat ze niet hebben. Hoor je het wel? Dat is het hoor. Die eenheid van die mensen komt uit allereerst in datgene wat ze niet hebben. Want dat kuddeke heeft verstaan dat ze leeg zijn in zichzelf. En ze roepen als een dorstig land voor het hemelwater des geestes dat God alleen kan laten regenen op hen. Dat kuddeke bestaat uit mensen die allemaal tot de conclusie gekomen zijn, heel bevindelijk, dat ze niets anders kunnen doen dan de hand ophouden, als een lege emmer wachten tot de regen komt. Ze zijn totaal afhankelijk van de vrije genade van God in Christus, die hen in de belofte is toegezegd. En dat is het waarin die mensen één zijn geweten. Hoe komt het dat er zoveel drukte is in de kerk en zo weinig eenheid? Denk u ook niet dat er te weinig arme mensen zijn vandaag in de kerk? We hebben zoveel. Ik bedoel geestelijk arm, begrijp u wel. Want als je geestelijk arm bent, dan wil je zo graag vervuld worden met de rijkdommen van de grote koning. He? En dat bent samen. Dat bent samen en dat bent de mensen samen aan de troon der genade. Om het van God en de Heere zelf te verwachten. Ze moeten daar belijden dat ze in zichzelf ledige vaten zijn. Vaten die gevuld moeten worden uit de volheid die in Christus is. Door de Heere zelf. Nou zien wij, gemeente, wat voor soort eenheid er wordt gevonden in die kleine gemeente daar in Jeruzalem op de Pinksterdag. Die eenheid is een eenheid vanwege het feit dat ze alle gemeen hebben. De belijdenis en de ervaring dat ze arm en ledig zijn in zichzelf. Zonder middelaar en zijn schatten en gaven. Arme zondaren die volledig afhankelijk zijn van de Heer en van zijn werk, van zijn komen, van zijn genade en van zijn leiding. En dat is nou precies het verschil tussen dat kleine kuddeke in Jeruzalem en die grote massa die opgekomen is op dankdag om de naam des Heeren te loven. Dat kleine kuddeke bestaat uit mensen die weten dat ze ledige vaten zijn. En dat ze alleen maar door de Heer zelf vanuit de volheid die in Christus Jezus is vervuld kunnen worden. Dat kunnen ze zelf niet doen. Dat kunnen ze ook niet forceren. Ze zijn afhankelijk. Zien we het verschil, gemeente? Oh, hoe noodzakelijk is dat toch om dat kijk op te krijgen? Vindt u niet? We zijn op weg naar de eeuwigheid. Er is niet alleen zijn, er is ook schijn. Begrijp je wel? Dat is gevaarlijk op weg naar de eeuwigheid. Schijn. Het gaat om het zijn in mijn hart. Dan moet je niet gaan slapen. Ik zie sommige mensen, die zitten maar gewoon een beetje met de ogen te dutten. Dat moet je niet doen, dan moet je tegen vechten hoor. Dan moet je zaterdagavond maar een beetje vroeger naar je bed gaan. En niet zo laat. Je moet fris zijn in het huis van de Heere. Het kan de laatste keer zijn, het kan ook de keer zijn dat de Heere u kan daden wil bekeren. En de zekerheid er zelfs in Christus Jezus wil schenken. Dan moeten we alle zeilen bijzetten om erbij te zijn bij het woord wat God laat prediken. Ook vandaag, ook voor ons. O, noodzakelijk is het om dat te zien in Handelingen 2, dat verschil tussen zijn en schijn. Want natuurlijk, u hebt gelijk, als je dat zegt. We leven vandaag natuurlijk in een andere wereld dan in de tijd van Handelingen 2. Er is zo ontzettend veel veranderd en dat is waar. En toch is dat vandaag niet nog precies zo in de religieuze wereld en in de kerk. Zijn er in wezen niet uiteindelijk twee soorten mensen? In de kerk, het gaat nou niet over de wereld, maar over de kerk, zijn er vandaag ook niet degenen die net als de massa in Jeruzalem in Handelingen 2, maar met meedoen en druk doen in het gemeentelijke leven. En denken dat het dat is, dat het dat is. En die denken dat zolang we komen op de juiste plaats en op de juiste tijd, dat dan alles wel recht zal komen en goed zal zijn. En zijn er ook daarnaast niet aan de andere kant degenen die door de geest van Christus op de weg der waarachtige bekering zijn gezet, die hebben leren zien hoe arm ze zijn van zichzelf en hoe afhankelijk van Gods genade. Wel, dat is nou eigenlijk dat gebrek waarvan hier gesproken wordt in die eenheid die daar beleefd wordt bij die discipelen van Christus op de Pinksterdag in Handelingen 2. Ze zijn ledige vaten. Ze moeten erkennen dat ze moeten wachten op de Heere, op de geest van de Heere. Ze zijn zondaren die afhankelijk zijn van de genade Gods in Christus Jezus. En die ervaring drijft hen samen. Ze zijn één. Die wetenschap doet hen de jubelende scharen verlaten. En brengt hen tot de rust van het huis waar al diegenen samen zijn die dezelfde zaken ervaren. En nou komt het natuurlijk heel dichtbij. Nou komt het heel dichtbij. Ik denk dat we die vraag niet voorbij moeten gaan. Natuurlijk niet. Die moet je niet laten liggen. Dan moet je jezelf vragen. Hoe is het nou met mij? Niet naar je vrouw kijken. Moet je niet doen. Wie kijkt er dan naar zijn grootvader? Dat moet je niet doen. Je moet naar jezelf kijken. Dominee, is dat ook voor jezelf te preken? Hoe staat dat nou heel persoonlijk met ons? Mag dat nu ook onze persoonlijke ervaring zijn, gemeente? Natuurlijk dan vertaald in onze eigen situatie. Dat begrijpt u natuurlijk wel. Hebben we daar iets van gezien en geleerd? Dat we ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed. dan mag artikel 1 van de constitutie van het Koninkrijk der Hemelen ook op ons toegepast worden. Is het niet zo? En dat is ook de stijl in Gods Koninkrijk. De Heere recruteert onderdanen die allerlei dingen gemeen hebben. En één van die dingen is, en dat hebben we nu behandeld met elkaar, dat zij arm zijn. Arm worden in zichzelf. En zo gaan ze het Koninkrijk zien. Zo gaan ze het Koninkrijk binnen, want hunner is het Koninkrijk. Maar er is meer. Er is namelijk niet alleen een eenheid in gebrek, maar er is ook een eenheid in verwachting die de harten vervult. Kijk maar naar het vorige hoofdstuk, om daarmee te beginnen. In het vorige hoofdstuk, daar horen we van dezelfde discipelen. En daar lezen we dan in vers 14. Deze alle waren eendrachtiglijk bijeen. Nee, er staat nog wel bij, kijk maar. Er staat, ze deden ook wat, ze deden wat. Ze zeiden niet, nou ja, oh, mocht het nog eens komen staan te gebeuren. Je kan er ook niet veel aan doen, hè. Nee, ik kan niks veel aan doen, hè. Nee, dat zeiden ze niet. Ze zeiden heel wat anders. Deze allen waren eendrachtiglijk, luister eens, volharden in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broederen. In andere woorden, die discipelen zitten daar maar niet aan en weet te roepen. Die zitten er maar niet te zeggen, oh, wat zijn we toch verdorven en oh, wat zijn we toch verloren, oh, mensen, tot nooit mag. En het zal er een uit de stad en een dorp wezen en al die dingen meer. Nee, ze zijn actief. Ze nemen deel in het bidden en smeken. Hun geestelijke armoede maakt hen niet lui. Brengt hen niet tot zware praatjes, want zware praatjes vullen geen gaatjes. Ze zijn actief. Ze nemen deel aan het bidden en het smeken. Ze worden actief in plaats van lui en passief. Nee, ze zeggen niet, we zullen maar afwachten. Maar er is een zekere verwachting daar in die discipelkring. Ze zijn geweldig werkzaam. Maar op een andere manier dan de massa die dankdag aan het houden is in Jeruzalem. Ze zijn actief in vragen, smeken, pleiten. Heer, u hebt het toch beloofd. U hebt het toch gezegd. Heer, we zijn niet waard. Wij verbeuren het elke dag weer opnieuw. Maar u hebt het toch gezegd. U hebt het toch beloofd. Zie, ziet u het wel? Ja, we kunnen soms zo makkelijk praten over ja, de goddeloosheid van deze tijd. En dat gebeurt ook op deze plaats, heb ik al begrepen. En dat is ook zo, er is een grote goddeloosheid aan de gang vandaag. Maar je kunt er soms zo griezelig gemakkelijk over praten. Daar word je koud van. We hebben recht van spreken. Als we van onze ledigheid het van de Heere verwachten. En bijeen zijn met bidden en smeken, net als die discipelen. Ze lopen de Heere aan als een waterstroom. Er is een gedurig gebed. Het is dankdag. Ja, hé, dat is waar. Zondag 45 van de catechismus. Dat weet je toch nog wel? Ja, dat gaat over over het gebed. En daar staat dat het gebed, nou, het is toch wat? Dat is nou het voornaamste stuk der dankbaarheid. Is niet wat? Ja. Nooit meer vergeten. Het gebed, dat is het voornaamste stuk der dankbaarheid. Waarom, zegt de catechismus, is het gebed de christenen van nodig? Antwoord, daarom dat het voornaamste stuk der dankbaarheid. We gaan dankdag vieren in Jeruzalem, hoor. Luister maar. Ja, we gaan dankdag vieren. Daarom dat het voornaamste stuk der dankbaarheid is. Welke God van ons vordert. En dat God zijn genade en de Heilige Geest. Zie je dat? De catechismus. Pinksteren in de catechismus. Zijn Heilige Geest alleen aan diegene geven wil die hem met hartelijke zuchten zonder ophouden daarom bidden en daarom danken. Deze mensen hebben geen behoefte om naar de tempel te gaan, maar deze mensen hebben behoefte om zichzelf te richten tot het hemelse heiligdom. Maar die grote borg is, die van hen is heen gevaren met zegenende handen, het laatste wat ze van hem zagen, dat waren zijn doorboorde handen. En het laatste wat ze van hem gehoord hadden was, dat hij koning was en dat alle macht aan hem gegeven was in hemel en op aarde. En zo komen zij in het gebed voor het aangezicht van hun koning, zijn bestormende hemel. Dat de Heere zelf zijn belofte zou mogen vervullen. Want de uitstorting van de Heilige Geest die was van tevoren door de Heere zelf aangekondigd. Ik denk bijvoorbeeld aan wat we vinden in Johannes 14. Vers 16 en 17, het woord van Christus. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid. Namelijk de geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar gij kent hem, want hij blijft bij u lieden en zal in u zijn. En bij zijn hemelvaart had de Heere diezelfde belofte nog weer eens herhaald. Dat gebed van die discipelen, dat is maar niet een slag in de lucht. Van je kunt eens proberen, je kan nooit weten, hè? Je kan nooit weten. Ik heb wel eens in een kinderbijbel gelezen, ik zal maar niet zeggen wat voor kinderbijbel het was. Het was een goeie hoor, een goeie, echt waar. Maar één ding zat erin, dat vond ik niet zo goed. Dan staat er in kinderen, je moet maar bidden, wie weet of de Heer je antwoorden zal. Waar staat het in de Bijbel? Waar staat het in de Bijbel? Als wij roepen tot de Heer, dan belooft de Heer dat hij zal antwoorden. En zo zullen wij onze kinderen hebben op te voeden. Om hen te roepen tot gebed. Om hen aan te zetten tot gebed. En om te zeggen, niet om het gebed, maar wel op het gebed wil de Heer horen. Het is maar niet een misschientje. Dat is geen slag in de lucht. Die discipelen hebben een grond voor hun gebed. En als onze kinderen voor de troon der genade mogen komen in het gebed, dan hebben ze een grond in het gebed. Dan is het maar niet een misschientje. Maar dan mogen ze als verloren zonen en dochters zich richten tot de Heere die zit op de troon der genade. En dan mogen ze de Heere wijzen op zijn beloften die ook aan hun voorhoofden betekend en verzegeld zijn. Dan mogen ze zeggen, Heere, u hebt het toch zelf beloofd. U hebt het toch zelf gezegd. En zo is dat hier. Deze discipelen hebben een grond voor hun gebed. Hun gebed mag opgaan tot Christus. Tot het een hemelgevaren Christus en de Vader. Dat de geest mag komen om hen te wonen. En hen in de waarheid te leiden. En bij die waarheid te houden. Want de geest was toch genoemd door de Heer Jezus. Met name de geest der waarheid. Hebben wij ook wel eens zo mogen leren bidden, mijn broeder en zuster? Dat is toch niet raar? Dat is toch niet iets uit de oude doos? Dat is toch niet iets alleen van uw overgrootmoeder? Wat zeg u? Nee toch? Nee, nee, natuurlijk niet. Dat is toch het leven des geloofs? Dat is toch het echte leven? Ja, ja toch? Dat is de ademtocht der ziel, het gebed. Ja, ik kan niet bidden. Wie zei dat? Kunt het niet? Nee, dat kan je ook niet. Ja, maar daarom moeten we het wel en mogen we het ook. Maar de Heer wil de krachten wel voor geven. Ik heb al eens iemand gehoord die zei, nou, dan mag je wel bidden om een gebed hoor. Dan mag je wel bidden om een gebed. Waarom doe je dat dan niet? Dat de Heer je wil leren bidden. Die discipelen moesten toch ook. Die kwamen bij de Heer terecht. En die zeiden, Heer, wij kunnen het niet. Wij kunnen het niet. Leer ons bidden. Hebben we zo wel eens mogen bidden, gemeente? Dat is het gebed van Gods volk. Dat is niet het gebed van de jubelende scharen op de Tempelplein. En in de straten van Jeruzalem. Dat is niet in hun hoofd. Die hebben heel wat anders. In hun gedachten. Maar dat is het gebed van Gods volk. Pleiten op wat God zelf heeft beloofd. Want in henzelf is er helemaal geen reden dat ze zouden gehoord worden. Vanwege hun zondige hart dat hen steeds moet aanklagen. Maar nu kunnen we ook begrijpen, gemeente, waarom er in zulk een bidden hoop mag zijn, verwachting. Waarom er in zulk gebeden bidden uitzicht mag zijn. Want als de Heere ons zijn rijke beloften toevertrouwt, zal hij zelf er dan niet voor zorg dragen dat ze vervuld worden? In het leven van hen, die arm zijn en ellendig, maar die zeggen, in al die armoe en ellende, denkt God aan mij bestendig, zal de Heere de armen van geest niet horen? O, het is waar, de Heere hoort de arme die tot hem komt. Hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. De Heere hoort hen roepen. Degene die de Heere in oprechtheid vrezen, ze zijn één in gebrek, maar ze zijn ook één in smeken, in verwachting. Eén in het brengen van hun nood voor zeer een aangezicht. Het is zo makkelijk om wat zwaar te doen. Zwaar te doen. Oh, ja. Maar dit is het wat het is. Als we de nood van de kerk gaan zien, en van ons dorp, en van mijn eigen leven, dan leidt me dat tot gebed. Dat leert mij het woord. Daar kopen we wat voor. Zonder geld, wat kopen we daarvoor? De vrije genade Gods in Christus Jezus. Deze mensen zijn ook één, zei ik, in het brengen van hun nood voor zeer een aangezicht. En ook in de wetenschap, dat de Heere hen alleen maar kan horen vanwege zijn eigen toezegging. Mag dat ook uw ervaring zijn, gemeente, mijn broeder, mijn zuster? Is het niet zo dat waar deze twee aspecten worden gevonden in ons leven, dat er een wonderlijke eenheid is, dat je zegt, oh, leeftijdsverschillen vallen weg, kerkmuren vallen weg, maar als je elkaar zo mag herkennen in die kenmerken van het ware leven, dat God werkt door zijn Heilige Geest in ons hart. Maar er is nog meer, want er is ook een derde aspect van de eenheid van de discipelen op de Pinksterdag in Handelingen 2. Want ze zijn ook één in het vervuld worden. Ook daar zullen we aandacht aan moeten geven. Dat vervuld worden met de Heilige Geest. Daar zijn ze één in. Maar dat gebeurt op Gods tijd. En daar wil ik nog eventjes de nadruk op leggen. Er gaat namelijk, voordat vervuld worden met de Heilige Geest, daar gaat een periode van worstelen, bidden, pleiten aan vooraf, verwachten. Dus, het komt hierop neer, in de weg van het gebed, in de weg van dat bidden, bereidt de Heer als het ware zelf de weg voor het komen van de Geest. En dat is belangrijk dat we dat zien. De Heer gebruikt dat gebed om plaats te maken voor die Geest. Dat gebed hoort erbij, dat is de weg waarlangs. En zou dat vandaag nou anders zijn? Zou de Heer nou met eerbied gesproken iemand die leert te pleiten op zijn eigen belofte? Zou de Heer nou met eerbied gesproken zo iemand nou altijd in het donker laten zitten in een urk? Er is er iemand in urk, al Heer, dat ik nou toch eens bekeerd mag worden tot u, het is zo erg. Ik zondig zoveel, al Heer, help me toch. Dacht je dat? Haalt er eens een op, haalt er eens een op. Die jarenlang in het donker leeft en zegt de Heer, laat me in het donker zitten, haalt er eens op. Die zegt, ik heb erom gebeden, ik heb erom gesmeekt. De eerste moet nog gevonden worden. Ja, je kunt wel eens een poos in donker zijn. Je kunt een lange poos in donker zijn. Maar de Heere, die laat je niet altijd in het donker. Wat dacht je dan? Wat dacht je dan? Op het gebed wil de Heere komen. Maar het is op zijn tijd. En daarom zal het in het leven van de christen nooit alleen maar bidden zijn en pleiten zijn. Maar er zullen ook momenten zijn in het leven van de christen dat we de psalmdichter kunnen verstaan die zei, dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer gelijk een bron zich uitstort op de velden. Dat er momenten zijn en tijden zijn dat de Heer verhoort en de Heer sterkt en zijn werkingen van zijn geest doet ervaren in ons hart. Natuurlijk kunnen we niet verwachten dat wat er in Handelingen 2 gebeurde, dat dat zich zo zou herhalen vandaag. Als we dat zouden denken, dan hebben we er natuurlijk niks van begrepen. Zo gaat dat niet. Want die uitstorting van de Heilige Geest, dat was een eenmalig gebeuren. Een uniek gebeuren, kan je zeggen, als zodanig. Dat niet wordt herhaald. Maar wij mogen vandaag getroost worden met de resultaten van Pinksteren. De vrucht, het effect. Want de Heilige Geest werkt ook vandaag in de kerk. Maar dat alles neemt niet weg, gemeente, dat in het leven van de christen de momenten worden ervaren. Dat hij vervuld is van de geest. Dat de christen mag ervaren de tijden dat hij vol mag zijn van de troost. Welke de geest alleen kan geven. Daar kan je niet tegenhouden. Dacht je dat de Heere, degene die tot hem roepen, altijd in het donker laat? Dat kan toch niet? Dan zullen er toch tijden komen dat het anders is. Dat kan je niet tegenhouden. Wanneer die volheid in de ledigheid indaalt. O zeker, we kunnen natuurlijk de geest uitblussen. Weerstaan en bedroeven. Wij zullen daar verder niet op ingaan in dit kader. En soms, dat is ook waar, kan het winter zijn in de ziel, zodat de geest helemaal afwezig schijnt te zijn. Alles is zo koel en zo koud en zo levenloos. Maar kan het niet ook anders zijn, kind van God, dat de christen zich mag verheugen in een geestelijke lente of zomertijd? Is het altijd winter? Is het altijd stormig weer? Is het altijd regenachtig en donker? Zijn er geen lentetijden in je leven? Zijn er geen zomertijden? Kom je er niet als Jacob te worstelen met de Heer? Ik laat u niet gaan, tenzij dat gij mij zegent. Die tijden zijn er. Het leven van de christen, dat hij vol mag zijn van vrede. Dat je in je geestelijke armoede, de geestelijke rijkdom van de heiland mag zien. Dan kunnen er momenten zijn dat het lijkt alsof alle bestrijding is verdwenen en ook alle angst. Daar is dan op zulke momenten blijkbaar geen plaats voor. Dan vervult de Heilige Geest van Christus ons. En vult onze gedachten met de grootheid van Hem. En de algenoegzaamheid van Hem die de waarheid is. Die alles volbracht aan het vloekhout der schande. En die nu gezeten is aan s vaders rechterhand om zijn kerk te zegenen en te leiden. O kind van God, weet u nog van die tijden? Nu zegt misschien op dit moment. Och, wierd ik derwaarts weer geleid, dan zal, want ik ben zo stil, dan zal mijn mond u de Heere geven. O, vergeet het niet. Christen die in het donker is en biddend worstelt om de komst van de Geest en de doorwerking van de Geest ook in uw eigen leven. Vergeet het niet. De Heere is een verrassend God. We lezen in onze tekst. En er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldige gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar ze zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. Iegelijk. Geen uitzondering. En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest. Het is natuurlijk duidelijk dat we in één dienst niet stil kunnen staan bij alle details uit deze tekst. Maar één ding willen we onderstrepen. Er is eenheid bij de discipelen van Christus. Ook in dit opzicht. Dat zij allen vervuld worden met de Heilige Geest. Zonder uitzondering. Allemaal. Ze zijn vol. Geleid door de Geest. Die Geest van Christus vult hen. Vult hun eigen geest, kan je zeggen, op dat moment. En dat is Pinkster. En dat is nu ook leven als een Pinkster Christen. Dan word je op Gods tijd vervuld. Op Gods tijd, plotseling, onverwachts. Met een S. Niet onverwacht. Want je hoopt erop. Je verwacht het. Wacht op de Heer, geen vrome. Dus is er een nood en zal verlossing komen. Maar het komt wel onverwachts. Want de Heer is altijd een verrassend God. Vraag het maar aan allen die God persoonlijk kennen. En die de Heer Jezus Christus als een borg en zaligmaker hebben leren nodig krijgen. Ze zullen allemaal zeggen, zonder uitzondering, God is een verrassend God. En als je dat niet kan zeggen, is het heel de vraag of we God ooit hebben leren kennen. Als onze persoonlijke Vader in Christus Jezus. Want God heeft alleen maar verrassingen voor de zijnen. Dat is nou het leven van de Pinkster Christen. Ze worden arm. En ze leren te pleiten op Gods belofte. In het geloof op de belofte. Pleiten op die belofte. Gaan ze met lege handen, als lege vaten, naar de troon der genade. En zo komen ze tot dat aanhoudende smeekgebed. En zo leren ze te hopen op God. En zo mogen ze leren te leven van Gods verrassingen. Ze worden alle vervuld met de Heilige Geest. Ze werden niet vervuld met godsdienst. Nee, ze werden niet vervuld met godsdienst. Ze werden niet vervuld met verbondstheologieën. Ze werden niet vervuld met dogmatiek. Het zijn allemaal mooie dingen. Ja, dat is allemaal prachtig. Maar ze werden vervuld met de Heilige Geest. Niet met godsdienst. Daar wil ik nog één keer op wijzen. De grote massa in Jeruzalem was vervuld van godsdienst met een kleine g. Maar daar zat niet de reuk van Christus aan. Dat kon de Vader niet behagen. Er is een verschil tussen een gevuld worden met godsdienst en een gevuld worden met de Heilige Geest. Want als de Heilige Geest ons vervult, dan wordt het wonder van Gods opzoekende liefde en de rijkdom van God, die wordt zo groot. En dan worden de gedachten geconcentreerd op Christus, door de Vader gezond. U ziet aan de ene kant de massa's, die volgen het pad van de rijke jongeling en van de fariseeërs, het pad van eigen gerechtigheid. De feestvierende menigte, ze zijn vol van een vrolijke godsdienst, maar niet van de Heilige Geest. Er was geen plaats voor Christus voor hen. Zie je dat, jongens en meisjes? Dat moet je zien. Het is belangrijk hoor. Het is maar niet een onderdeeltje van de boodschap dat je zegt, nou ja, wat geeft dat? We zijn op weg naar de eeuwigheid. Schijn is niet genoeg. Als we straks voor de rechterstoel staan. Het gaat om het zijn. Dan gaat het om. Heb je dat door? Bid je erom? Vraag je erom? Ouderen? Dominee? Daar gaat het om. Dat de Heer ons op de eeuwige weg leidt. En dat God aan zijn eer komt. En dat we ook de werken Gods vertellen. Op zo'n manier dat de reuk van Christus daaraan is. En dat de Vader zegt, dat kan mij behagen. En dan is er nog een vierde punt. Ik heb het eigenlijk al aangetipt. Een eenheid die dan uitloopt in het doel wat God ermee heeft. Met die vervulling met de Heilige Geest. En dat is dat we zullen geleid worden in een leven der dankbaarheid. Waarin God zal groot gemaakt worden. En wat is het leven der dankbaarheid? Wat is dat nou eigenlijk? Ellende, verlossing en dankbaarheid. Nou, het leven der dankbaarheid. Je zou dit kunnen zeggen, dat is dat we mogen leven en spreken en werken vanuit de verlossing die in Christus Jezus is. Het spreken krijgt eigenlijk in Handelingen 2 toch wel de nadruk. Hoewel onze hele levensstijl en wandel ook belangrijk is. Maar in Handelingen 2 krijgt dat sprekende nadruk. Als de Heilige Geest komt in het hart, dan waar het hart vol van zit, daar vloeit de mond van over. En dan gaat er iets gebeuren, dan gaat men spreken. De Heilige Geest zet die mensen aan tot getuigen. Ze moeten wel, ze kunnen het niet laten. Het komt vanuit het hart, dat is tot de eer van God. Ze vertelden de grote werken Gods, staat er in vers 11. Die mensen die hangen niet over hun smeekgebedjes allemaal. En dat ze hun zoveel tranen gestort hadden. En al die gevoelige dingetjes, weet je wel, daar handen we niet over hoor. Nee hoor, nee hoor. Zij verkondigden de grote werken Gods. Ja, ja. En zij deden, dan heb ik al dit gedaan en dat gedaan. En oh, begrijp dat toch allemaal. Niks niet, niks niet. Zij waren vol van de werken Gods die werden verkondigd. En ze moesten vertellen wie God de Vader was. Ze moesten vertellen wie God de Zoon was. En ze moesten vertellen hoe de Heilige Geest nu dat werk van de Vader door de Zoon in hun hart plantte. En daar konden ze niet over uit. De liefde van Christus. De liefde van de Vader. Maar dan vooral ook de liefde van Christus. Tot in de dood voor eigenzinnige en eigenwillige zondaren. Ze eerden God. Nee, Pinksteren zoals dat beschreven is in Handelingen 2 is uniek natuurlijk. Dat gebeurde maar eens. Maar de vrucht van Pinksteren mag toch gezien worden door de eeuwen heen. En die vrucht wordt ervaren door allen die geleid worden door de Geest. Ze zien heerlijkheid in Christus. Heerlijkheid in Christus. En dat gaat samen met het verfoeien van onszelf. O, wie ben ik? Dat zulk een lieve, grote Christus, gezonden door de Vader, mij heeft lief gehad tot in de dood. En dat nu alle dingen in dit leven mij toevloeien uit die doorboorde handen van Christus. Kijk gemeente, dat is dankdag al. Dan heb je eigenlijk geen speciale dankdag meer nodig. Want dan is het hele leven een leven der dankbaarheid waarin ik mag leven. Alles ontvangend uit de handen van Christus. De vrucht van Pinksteren, die mag er ook vandaag zijn. In het leven van hen die geleid worden door de Geest. Dan mogen we spreken van Gods goedheid. U zegt misschien, daar hoor ik niet zoveel van in deze tijd die wij beleven. Dat spreken over de grote werken Gods. Wat zullen we daarvan zeggen? Bid erom. Bid dat die eenheid van de Pinksterkerk mag gewerkt worden. Ook onder ons. Ook onder ons. Een eenheid niet in oppervlakkige blijdschap, zonder enige diepte, maar een eenheid waarin we beleiden en beleven onze geestelijke leegheid die alleen maar vervuld kan worden door het werk van de Geest, die het werk van Christus toepast aan mijn hart. Ledige Vader, dat we de Geest nodig hebben, dat God het zal doen op zijn tijd. Bid daarom, pleit daarop gemeente. De Heere zal nooit een bidden laten staan. Amen.